gaan. Conflict om Israël. En ik wil proberen vanuit de profetie van Obadja om daar ook licht op te werpen. Obadja gaat dus over Jacob en Esau. Dus die tweeling die niet zo op elkaar lijkt. Heb ik al beeld? Ja. Genesis 25 wordt geschreven. Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig. Edom staat er. Edom is rood. Helemaal behaard, alsof het een harenmantel aan had. Ze noemden het Esau. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet. Hij werd Jacob genoemd. Jacob, een beetje hielenlichter. Die wil eigenlijk eerst, hè. Dit gaat problemen geven met die twee broers. Heb ik wel eigenlijk controle over het apparaat? Ja, maar dat deed jij. De dominees en techniek. Oh, wacht, is dat uit? Nu gaat het goed. Jacob en Esau. Totaal verschillende broers. Als je de Bijbel gaat lezen, merk je dat in het hele boek Genesis broers altijd ruzie met elkaar hebben. Al die broers. Moet ze maar even zo in gedachten voorbij laten gaan. De broers in Genesis. Neven ook. Kain en Abel. Abraham met zijn neef Lot. Isaac en Ismaël. Jacob en Esau. Jozef en zijn broers. Allemaal herrie. Bizar, hè? Allemaal herrie. Maar Jacob en Esau, dat is wel een verhaal apart. Dat is echt een rode draad door de hele Bijbel heen. Tot in Malachi toe worden zij genoemd. En dan zelfs in het Nieuwe Testament, Paulus die er vrij uitgebreid op ingaat in de Romeinenbrief, Jacob en Esau. Dat is een belangrijk thema, de hele Bijbel door, ook misschien wel in je eigen leven. Hoe gaan broers met elkaar om? Hoe gaan broers met elkaar om? Spannend. Hoe staan ze naast elkaar? Hoe staan ze tegenover elkaar? En welke rol speelt God daarin? Nou, vorige week hebben we geprobeerd iets te zien van de geestelijke strijd die daar in Gaza is. En ik wil vandaag de vraag stellen, zit er misschien ook achter die strijd twee broers keihard tegenover elkaar? Je kunt geen grotere haat aantreffen dan in gezinnen. Twee broers keihard tegenover elkaar. Wanneer profeteert Obadja? Dat is lang na Jacob en Esau. Het is zelfs na de koningen. De meeste profeten dateren zich bij een koning. Die profeteren in de tijd van Hiskia of in de tijd van Jerobeam. Obadja dateert niet. Er waren geen koningen meer. Sterker nog, Jeruzalem is leeggehaald. Dus het is echt een hele crisistijd. En Edom heeft daar een rol in gespeeld. Edom heeft eraan meegedaan, aan dat legerroven. Vers 10, je hebt geweld gebruikt. En vers 12, je hebt leedvermaak gehad. Je hebt je verlustigd, je hebt er plezier in gehad dat dit met Jeruzalem gebeurde. Heftig. Even een kaartje. Edom betekent rood, rode gebied. Die foto rechts is Petra in Jordanië. Dat is ook dat rode gebied. Van Edom, van de Edomieten. En je ziet daar dan langs de zee, from the river to the sea, zie je Juda en Filistea. Zie je dat? Nou, het verhaal van Jacob en Esau, heel bekend, al voordat ze geboren zijn. De Heer zegt tegen Rebecca, twee volken zijn er in je schoot. Volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere. En dan opvallend, de oudste zal de jongste dienen. De oudste zal de jongste dienen. Dit is het gegeven. Dit plan van God, op de een of andere manier hebben Jacob en ook zijn moeder Rebecca daar lucht van gekregen, want die gaan God een handje helpen. De oudste verliest het van de jongste. Nou, Jacob gaat liegen. Hij bedriegt Esau, hij steelt dat eerstgeboorterecht van hem. Hij bedriegt zijn blinde vader, hij steelt de zegen. Hij bedriegt later ook nog zijn schoonvader, Laban. Mooie verhalen, maar ook eigenlijk nare verhalen. Want Jacob was gewoon geen fijn mens, hè? Geen fijn mens. En dan zeggen we niet, God kiest dus de niet fijne mensen uit. Maar wel, hij heeft ze ontwikkeld tot een onsympathiek figuur, inhalig. Bang dat hij tekort zou komen. En Jacob moet door de Heer in de loop van zijn leven op de heup geslagen worden. Dat hij zo gaat lopen, dat hij mank gaat lopen. Dat gebeurt bij Pniel. Dan heeft Jacob al een heel leven achter zich. Dan gaat hij vechten met een persoon, ook weer zoiets als bij Jozua. Jacob gaat vechten, dat blijkt ook met de Heer zelf te zijn. Pniel, het gezicht van God. Ik heb God in het gezicht gekeken, face to face. En dan durft hij ook zijn broer Esau weer in het gezicht te kijken. Dan merk je dat de leugen weg mag. Dan kan die transparant zijn en open. Hoi Esau, daar ben ik. Heel bijzonder, Pniel. En de rol van Esau, dat is een ingewikkelde, hè? Want Esau staat dus op het tweede plan. Nou, dat is heel moeilijk te verkroppen. Ben je de eerstgeborene, ben je sterker, ben je kansrijker in de natuur. In de biologie zou Esau het hartstikke winnen van Jacob. En dat is nou voor God precies de reden dat hij Jacob uitkiest. Want God zegt, we moeten juist de natuur gaan temmen. Niet survival of the fittest voor degene die het best past, maar survival van de zwakste. Van de kleinste, van de jongste. Dus uitverkiezing is dat de zwakke een kans krijgt die hij in de wereld nooit zou krijgen. En de sterke moet dan dus een stap achteruit. Je vindt dit principe beschreven door Paulus in 1 Korinthe 1. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Zo kan geen mens zich tegenover God beroemen. Dat is ontzettend belangrijk, zo'n tekst. De zwakke kan niet zeggen, ik ben nummer 1. Hij blijft zwak. De sterke kan niet zeggen, ik ben nummer 1. Nee, zegt God, jij gaat een stapje terug. Het probleem van uitverkiezing, dat is heel erg geproblematiseerd, laat ik het zo zeggen, want het is geen probleem. In de gereformeerde wereld, Calvijn heeft gezegd, God kiest de een uit en dus verwerpt hij de ander. Verkiezing en verwerping. Als God Jacob uitkiest, dan gooit hij Esau weg. Zo is uitverkiezing heel vaak uitgelegd, ook in de reformatorische kerken. Ben je wel uitverkoren? Ben je wel uitverkoren, o God? Heel angstig, want als je dat niet bent, kom je voor eeuwig in de hel. Vreselijk rare, niet-bijbelse kronkels. En het lijkt of Esau ook al een beetje gereformeerd was, hè? Dat hij ook dacht, ik ben kansloos, bij voorbaat al. Isaac heeft geen zegen meer voor mij. Ja, en dan zit ik met die tweede plaats. En dat telt niet. In de sport telt de tweede plaats. Wie praat daar nog over? Wordt alleen gesproken over winnaars. Maar God had er dus een plan mee. Want zowel Jacob als Esau zou moeten erkennen dat je de zegen nooit verdient uit eigen kracht. Maar dat je die krijgt van boven. Het is een cadeau. En het plan van God is dat je vervolgens die zegen aan elkaar gunt. En dat hadden Isaac en Rebecca best mogen zeggen tegen hun jongens. Van joh, Esau, Jacob gaat de zegen krijgen. Maar dat betekent niet dat jij kansloos bent. En joh, Jacob, gun de zegen ook aan Esau. Gun hem er wat van. Zo hadden ze de jongens best mogen opvoeden. Dat is niet gebeurd. Terwijl dat wel erachter zit bij Abraham al, hun opa. Opa Abraham, kijk, daar zegt God dit tegen. Ik zal jou tot een groot volk maken en jou zegenen. Nou denk je, Abraham wordt alleen gezegd, Israël wordt alleen gezegd, de rest niet. Ik zal jouw naam groot maken, van de rest niet. Nee, wat komt erachteraan? En jij zult tot zegen zijn. Niet je zult gezegend worden, haha, lekker je daarin koesteren. Nee, je zult gezegend worden. Kijk eens hoe je dat uitdeelt. Dat is de bedoeling van zegen. Je zult gezegend worden. Dus het is ontvangen en doorgeven. En daar hebben Esau en Jacob allebei moeite mee. Dat is het verhaal. Hebben er allebei moeite mee. Jacob wil de zegen nemen, stelen, jatten, voor zichzelf houden. En Esau neemt het niet, dat de zegen niet voor hem is. Die is woest op Jacob. Dat kommetje soep, dat is hij al lang vergeten. Die zegen is van mij. Dus Esau wil de zegen nemen, of Jacob wil de zegen nemen en Esau neemt het niet. En bij Obadja zie je die clash in de volken die uit Jacob en Esau groeien. Even over die tweede plaats. Het is helemaal niet leuk om tweede te zijn, maar moet je eens kijken wie dat kan. Jonathan. Weet je wie Jonathan is? Dat is de zoon van de eerste koning van Israël, van koning Saul. Jonathan, kijk, van hem lezen we, die weet, David gaat mijn vader opvolgen. Ik niet, David. Ik kom op het tweede plan. Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem met deze mantel af, prinsenmantel. Gaf die aan David, ook gaf hij hem zijn uitrusting tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Dus Jonathan snapt de weg van God met David. Hij zegt, oké, de koningschap loopt niet via mij, maar via David. Hier heb je alles, David. Dat is zo sterk als je dat kunt. Zo knap als je jezelf zo klein kunt maken. En Jonathan is een grote uitzondering in de Bijbel en in de hele geschiedenis. Dat je genoegen neemt met de tweede plaats. Dat je zegt, dan zal er voor mij vast wel een zegen in zitten, maar het loopt niet via mij. Bijna iedereen heeft er moeite mee. Weet je wie er ook heel veel moeite mee had in de Bijbel? Dat is deze persoon, koning Herodes. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Dat is Herodes, koning van de Joden. Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan. En we zijn gekomen om eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Want dit is competitie. Dit betekent voor Herodes, ik ga op de tweede plek komen en dat doe ik niet. Even saillant detail. Saillant detail. Herodes is een Edomiet. Een Edomiet. En een Edomiet heeft er moeite mee om op de tweede plek te komen. Dus Herodes die kan niet leven met een koning boven zich. Op de tweede plaats. Die Herodes, die zijn verantwoordelijk voor de dood van Johannes de Doper. Is onthoofd onder Herodes Antipas. Jezus is ook gedood onder Herodes Antipas. En de apostel Jacobus is ook onthoofd onder Herodes Agrippa. Het zijn verschillende Herodesen. Edomieten. Oké, Edom en de tweede plaats. Hoe werkt dat? De boodschap van Obadja is, hoe staat Edom tegenover Israël? Hoe staat Edom tegenover het plan van de God van Israël? De keus van de God van Israël, hoe verhoudt Edom zich tot die keus? En dat blijft niet beperkt tot Edom. Deze vraag wordt gesteld aan alle volken. Profetie begint ook, de Heer heeft een bode gestuurd naar alle volken. En dan verderop ook gaat het over de dag van de Heer is dichtbij voor alle volken. Niet alleen voor Edom, dit gaat voor alle volken om Israël heen. Ieder volk zal de beker van mijn woede drinken, want God is kwaad. Joh, jullie snappen mijn plan niet, jullie doen er gekke dingen mee. Dus de vraag is breder, hoe staan de volken bij Obadja en ook nu, 2024, hoe staan de volken tegenover Israël? Jezus zegt daar ook iets over in Matteüs 25... Dan zullen alle volken voor hem worden gebracht. Dan zal de groep aan zijn linkerhand antwoorden. Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis? En hebben wij niet voor u gezorgd? Die mensen staan aan de linkerkant. Die voelen van, we krijgen een pak slaag. En de koning zal hun antwoorden. Ik verzeker jullie, alles wat jullie niet gedaan hebben voor een van deze mijn geringste broers en zussen, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. De geringste broers en zussen van Jezus zijn in de eerste plaats Joden. Jezus was zelf een Jood, hè? En dan slaat het later ook op ons. Wij zijn ook zijn broers en zussen. Maar in de eerste plaats Joden. Antisemitisme betrekt Jezus op zichzelf. Jullie hebben dat gedaan aan een van mijn geringste broers of zussen. Of juist niet gedaan. De foto is van Auschwitz natuurlijk. Maar bij Jodenhaat gaan onze gedachten onmiddellijk naar Adolf Hitler. Ook weer zoiets bijzonders. Adolf Hitler had een buitenwoning. Dat heette de Adlerhorst. Adelaarsnest. Moet je even lezen wat Obadja zegt. Dat is die woning van Hitler. Door je hoogmoed heb je je laten verleiden. Hoog woon je, hoog in de rotskloven, daar heb je je huis gebouwd. En je denkt, wie haalt mij naar beneden? Maar al vlieg je, Adolf, zo hoog als een adelaar, al bouw je je nest in de sterren, dan nog haal ik jou neer, spreekt de Heer. Bij het lezen van Obadja denk je, dat is wel heftig, hè? Gaat over de vernietiging van Edom. Ik denk dat we dat zo moeten lezen. God heeft zo'n moeite met fascisme, met antisemitisme. Hij zegt, dat pak ik tot in de wortel aan, dat moet weg. Nooit meer zulk uitgesproken antisemitisme. Even nog, hè? Edom deed er dus aan mee ook, hè? Had leedvermaak, vond te lachen terwijl de Joden weggevoerd werden. Moet je eens kijken wat er in Nederland gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Twee boeken, De Zwarte Politie en Jodenjacht. De onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog. Er waren ook goede politieagenten. Ik heb er ook boeken van. Echt heel ontroerend. Maar er waren heel veel politieagenten die hielpen de nazi's. Want die kregen daar geld voor. Dus hier zitten ook Joden. En wij zullen ze registreren allemaal. Wij brengen ze. Wij leveren ze aan. Hun spullen ook. Hier heb je alles. Nederlandse politie. Moet je kijken wat Obadja zegt. Op de dag dat je toekeek hoe andere volken de bezittingen van je broeder wegsleepten. De Nederlandse politie is ook veel langer de nazi's behulpzaam geweest dan andere politiemachten in Europa. Nou, de geestelijke achtergrond zoeken we, want we denken steeds met ons achterhoofd aan de Gaza-conflict. Je zoekt de geestelijke achtergrond. Het is iets van die tweede plaats niet accepteren. Gods volk van de eerste plek willen verdringen. En God zelf en Gods zoon van die eerste plek verdringen. Dat is de oerzonde, dat de slang tegen Adam en Eva zegt, eet maar van die vrucht, dan zul je als God zijn. Dan is God niet meer boven je, dan ben je gelijk. Dan heb je niet meer een eerste en een tweede. Daar kunnen wij niet tegen een eerste en een tweede plaats. Het moet allemaal, ik wil ook eerste zijn. Gods belangrijkste engel heet niet voor niets Michael. Michael, wie als God? Wie is er als God? Er is maar één God, hè? En die tweede plaats, jullie kijken allemaal misschien wel journaal en nieuwsberichten en je zoekt op internet over het conflict. En waarom maakt dat in Europa ook zoveel los? Die banlieue bijvoorbeeld in Parijs, waar veel moslims wonen, die woedend zijn op wat er gebeurt in Gaza. En je snapt dat ook, maar weet je wat erachter zit? Die moslims in die buitenwijken voelen zich tweederangs burgers. Snap je? Die voelen zich tweederangs burgers. En mede daarom maakt die strijd in Gaza zoveel agressie los, denk ik. Want het zijn hun broers en zussen. En die stonden in Israël al decennia lang op de tweede plek. Die worden weggestopt. Dus weg met Israël van die eerste plaats. Ja, niet alleen van de eerste plaats, maar gewoon van de wereld met Israël. Dat is ten diepste het conflict, hè? Gelukkig gebeuren er ook mooie dingen. Gekke dingen. Wat dacht je hiervan? Dit is een film. Le fils de l'autre. De zoon van de ander. Deze film gaat over een Joods gezin en een Palestijns gezin. Beide moeders zijn in het ziekenhuis bevallen. Per ongeluk krijgt de Joodse moeder het Palestijnse kind mee naar huis. En de Palestijnse moeder het Joodse kind. En ze komen daar in de loop van de tijd achter. En ze kunnen niets anders doen dan zich met elkaar verzoenen en zeggen, joh, we zijn allebei net mensen. Wij zijn medemensen. We zitten mekaars kind op te voeden. Dit vind ik ook zo'n ontroerend plaatje. Dat is een Joodse orthodoxe jongen die over een muur heen een Palestijns meisje groet. Het is echt. Dus door een Italiaanse toerist gefotografeerd. En je denkt, als ze dit nou bij duizenden, bij miljoenen gaan doen. Dit wil God. Dat je de zegen met elkaar deelt en bezegelt dat maar met een kus. Hoe eindigt Obadja? Is dat wanhopig? Nee, het is hoopvol. Messiassen, bevrijders, staat er in het Psalm, staat, Messiassen zullen de Sion opgaan en regeren over het bergland van Esau. En aan de Heer zal het koningschap toebehoren. Ik zei dat vorige week ook. God zelf moet dat volgens mij gaan oplossen, want wij kunnen het echt niet. Wij redden het niet. En Obadja is volgens mij een wake-up call. Hier moet je naartoe bidden. Dat de Heer, Heer is. In het Midden-Oosten en over de hele wereld. En hoe moet dat? Hoe gaat dat lukken? Nou, neem een voorbeeld aan Jonathan. Of actueel, in Bethlehem, dat is een Palestijns gebied, heb je de Tent of Nations. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Dat is een project van Palestijnse christenen. Palestijnse christenen, hoor. Tussen nederzettingen in heb je deze meneer. Daoud Nasser heet hij. Is een Palestijn. Wordt zwaar getreiterd door de Joden, krijgt geen water en stroom, moet het allemaal zelf voorzien. Zijn bomen worden verwoest met bulldozers, want de plek is van ons, zeggen de Joden. Heel ingewikkeld. Van wie is het land nou? En nou staat er zoiets moois op die steen van hem, gelukkig is het ook vertaald naar het Engels toe. We refuse to be enemies. Wij weigeren vijand te zijn, want wij zijn broers. Wij weigeren vijand te zijn. En zijn motivatie is, hele christelijke, laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Eind juli was er nog een radio-uitzending, Radio 1, met deze man geïnterviewd. En er waren ook een paar Nederlandse vrijwilligers aan het werk daar. Jongen, het is zo'n complex verhaal, maar het heeft dus te maken met die eerste en tweede plaats en elkaar dat gunnen en samen gezegend worden. Als je nou vraagt, wat doet dat met jou persoonlijk? Misschien zit je wel met je sores in de... Ja, tuurlijk, iedereen zit hier met zijn sores in de kerk. Die denkt, het gaat helemaal niet over mij. Ik voel me helemaal niet getroost. Vind je het niet fantastisch dat je mag meekijken met de profeten? Dat je denkt, oké, in deze wereld leven wij. Dit is er aan de hand, dit gebeurt er. Dit is Gods grote verhaal, dit is het grote plaatje. En je gaat dus goed nadenken, hopelijk, na vandaag. Ik heb ook een cake ervoor gebakken weer. Die stuur ik na deze dienst rond. Je gaat nadenken over die eerste en tweede plaats. En wat zie ik daar nou van om mij heen? Om mij heen. De competitie. En bij mijzelf. Wat zie ik van die eerste en tweede plaats? En van inhaligheid à la Jacob. En van jaloezie à la Esau. Wat zie ik daarvan in de wereld, ook in het Midden-Oosten? Wat zie ik daar nou van? En mag ik dat een beetje ontmaskeren? Kijk, Gaza. Wat er op het ogenblik gebeurt is... Laat ik het anders zeggen. Wat er op 7 oktober gebeurde was te gruwelijk om te beschrijven. Dat was niet oorlog, maar dat was terrorisme. Dat was echt gewoon mensen afslachten, verkrachten. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Maar het antwoord van Israël mag je ook verschrikkelijk vinden. Misschien nog wel verschrikkelijker. Het is, ik moest denken, die Jacob was niet sympathiek. En de Joden kunnen dat ook soms niet zijn. Ik denk, goh. En je leeft mee, hè? Met de Joden. Want het is vreselijk wat ze is aangedaan. Die 7 oktober. Je bent verdrietig. Maar je wordt intussen ook boos van, joh, dat ga je toch niet zo revancheren. Dit werkt toch niet. En als vrienden van Israël zeggen we dan toch ook, we zijn het niet met jullie eens. Dit is niet de weg van God, dit is niet de weg van de Messias. En wat kun je dan? Nou, dan kun je zo'n project steunen, Tent of Nations. En dan kun je bidden om de vrede voor Jeruzalem. Dan kun je zingen, Jeruzalem, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis. Dat is ons gebed, hè. En intussen let je steeds goed op, want daar gaat het uiteindelijk om. Hoe loopt nou de zegen van God? Hoe loopt nou de zegen van God? Via wie? En is dat niet om er allemaal dan deel aan te krijgen? Dus je ontvangt en je deelt uit. Zouden wij als kerkmensen dat voor kunnen doen? En zo Israël jaloers maken. Dat is wat Paulus ook zegt. Israël jaloers maken. We worden gezegend en we delen dat uit. En dat gaan we ook zingen. Amen.